Goedemorgen allemaal. Ik ga jullie een leuk verhaaltje vertellen. En het gaat over de hemel en er klopt helemaal niks van. Bijbels en theologisch klopt daar helemaal niks van. Maar ik vind het wel zelf heel leuk, dus ik ga het toch wel vertellen. Het gaat over een mevrouw. En ze kwam te overleden. Ja, dat is natuurlijk niet heel leuk, maar... ze kwam te overleden en toen kwam ze bij de hemelpoort. Ze kwam met Petrus. En ze zegt tegen Petrus... Petrus, mag ik in de hemel komen? Zegt Petrus, nou, dat gaat niet zomaar. Je moet eerst een test afleggen. Dus je moet eigenlijk een woord helemaal foutloos kunnen spellen. Oké, okay, nou ja, welk woord dan? Ja, Petrus zegt het woord liefde. Oké, okay, nou, L-I-E... FDE. Helemaal goed, zegt Petrus. Kom maar in de hemel. Nou, zij blij, zij mag in de hemel komen. En dan zegt Petrus, maar weet je, ik moet eigenlijk nog even wat andere klusjes doen. Kan jij even mijn plaats innemen bij de hemelpoort? En ik ga mijn klusjes doen. En eigenlijk moet jij precies hetzelfde doen als ik deed. Dus je moet gewoon aan de mensen, ja, nou ja, die test weer doen, hè, van liefde. Dus, nou ja, dus zij gaat, er komen mensen binnen, hè, bij de hemelpoort en zij gaat telkens die test doen. Liefde, het woord liefde. En dan opeens staat een man voor haar. En ze zegt, wat doe jij hier? Hij zegt, ja, ik kreeg een auto-ongeluk. En ja, nu ben ik hier. Mag ik in de hemel komen? Hij zegt, nou, dat gaat niet helemaal zomaar. Je moet eerst een test afleggen. Je moet een woord helemaal foutloos kunnen spellen. Nou, zegt hij, prima hoor. Welk woord dan? Het was even stil. Ze moest even denken. Moet even denken. En toen zei ze... Hypopotomatrosis quippet aliofobie. Nou. Vandaag ga ik het met jullie hebben over liefde. En ja, ik denk dat deze vrouw... niet zo heel vol van liefde naar haar man was. Ze had hem liever niet in de hemel. Dus ze gaf hem een heel moeilijk woord. Wat volgens mij niemand van jullie nou kan nazeggen. Ofwel, kent iemand dat woord? Hippopotomonstrosis quippet aliofobie. Ik heb er een half uur over moeten oefenen, voordat ik het eindelijk ook kende. Liefde. Weet je, volgens mij hebben wij in de wereld twee soorten mensen. Volgens mij heb je gevers en je hebt nemers. En natuurlijk geven we allemaal wel eens en nemen we allemaal wel eens. Maar de mensen om jou heen kunnen feilloos jou vertellen of jij een gever of een nemer bent. Dat is niet zo moeilijk, toch? Wie wil graag bij een nemer in de buurt zijn? Niemand, toch? Dat zijn mensen die hou je toch het liefst op afstand. Nou ja, wat is een gever? Volgens mij is een gever iemand die wordt gemotiveerd om vanuit liefde bewuste keuzes te maken. Of vanuit liefde te leven. En wat is een nemer? Een nemer, dat is iemand die wordt gedreven door zijn egoïsme. Nou, hoe ziet nou een nemer eruit? Hè? Als we even kijken naar een nemer, hoe ziet die eruit? Volgens mij is dat iemand die zegt ikke, en de rest kan. Stikken. Die zegt, ja, weet je, ik ben bezig met mijn ontwikkelingen. Ik heb bepaalde plannetjes. Ik ga geld verdienen en dan kan ik dit gaan bereiken. En dan kan ik weer deze auto kopen. Dan kan ik die kleding kopen. En ja, ik moet er wel een beetje bij horen. Dus ik ga geld verdienen. Dan kan ik speciale kleding kopen. Dan hoor ik helemaal bij. Die is helemaal met zichzelf bezig. Met zijn eigen wereldje. Een nemer, ook in conflicten of in relaties of in gesprek of in wat dan ook, zal geneigd zijn om de ander naar beneden te drukken en zichzelf omhoog te plaatsen. En soms heb je dat van jezelf helemaal niet door. Het is gewoon een stukje natuur geworden in jou, waarvan jij uit jou leeft. En je hebt het soms helemaal niet door. En ja, sorry, ik ken wel wat mensen om me heen. Ik kom ze wel eens tegen, die nemers. En dat zijn inderdaad die mensen waar ik niet zo graag in de buurt wil zijn. Het kan iemand op je werk zijn. En telkens in situaties merk je, ze zijn op zichzelf gericht. Als je even een gesprekje hebt, ze luisteren niet. Ze hebben het voornamelijk over zichzelf. Een nemer is gefocust op zichzelf. En wat is automatisch, hè? als jij een nemer bent, kan je niet een gever zijn. Je leeft vanuit dat nemen. En een klein voorbeeldje wil ik je geven. Er waren twee buurmannen, en ze hadden een enorme grote schutting, maar die was helemaal verrot. Er was niet veel meer van over, van de schutting. En toen kwam er toevallig een storm langs. En zij kwamen op het geniale idee, weet je wat, als ze nou die schutting, dat stelt, ja, die moet gewoon afgevoerd worden, moet vervangen worden. Als we dat nou opgeven bij de verzekering, dan misschien krijgen we wel geld ervoor. Dus zo gezegd, zo gedaan, opgeven bij de verzekering. En wat rempel hoor, ze kregen geld. Dus ze hebben een hele nieuwe schutting neergezet. En je had er nog geld over ook om andere leuke dingen te doen. Is dit vanuit het hart van een gever of een hart van een nemer? Kijk, je zou kunnen zeggen, slim toch, handig toch? Ik denk dat het gebaseerd is op egoïsme. Die schutting, die was verrot. Die was niks meer waard. Die is niet door die storm omgewaaid. Die moest gewoon afgevoerd worden. Maar vanuit je egoïsme denk je, hé, je weet eigenlijk dat je natuurlijk niet naar de verzekering kan gaan om geld te krijgen voor die schutting. En toch doe je het. Want het gaat om jou. Het gaat niet om... Ik bedoel, wij allemaal betalen geld om onze verzekering, toch? En dat is voor situaties dat het waar het voor is. Maar deze mensen trekken geld naar zich toe wat niet van hun is. En dat komt voort uit een keuze gebaseerd op je egoïsme. Als je een nemer bent, dan kan je die keuze niet maken. Dan zal je het gewoon niet doen. Ik heb ook wel eens gezegd, weet je van, als ik op straat een kistje vind, of een koffertje met 1 miljoen euro, dan breng ik hem gewoon terug naar het politiebureau. Ik kan het niet voor mezelf houden. Ik zou wel willen soms. Maar het kan niet. Er zit te veel van Gods liefde in mij. Ik kan het niet. Ik wil met jullie gaan kijken naar wat is liefde. En daar heb ik de tweede slide voor me. Dit is een heel bekend stukje uit de Bijbel. En ik vind het echt fenomenaal. Ik ga met jullie lezen. Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers. Vervalt niet in grootspraak, in eigendunk. Liefde gedraagt zich niet grof. Ze is niet uit op eigen belang. Ze raakt niet beledigd. Ze rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet in onrecht. Ze vindt vreugde in de waarheid. Ze kan alles verdragen. Ze blijft geloven, blijft hopen. Nooit geeft ze het op. Weet je, als we allemaal dit stukje tekst zouden uitprinten. En je zou het op je wc hangen. En je zou het in de keuken hangen. En je zou het elke dag tot je nemen. En je zou het een maand gaan doen, elke dag, en hierover nadenken. Ik denk dat je leven totaal gaat veranderen. Ik vind dit echt fenomenaal, geweldig. En als ik dit zou kunnen samenvatten in een definitie van liefde, dan zou mijn definitie van liefde zijn, liefde is goed doen. Liefde is goed doen, heel simpel. En liefde betekent niet dat je het sloofje wordt van een ander. Liefde betekent niet dat je geen nee kan zeggen. Of dat jij altijd maar klaar staat voor een ander, altijd maar doet wat een ander wil. Dat is niet liefde. Weet je wel, of zoiets van, ja, tante Truus is volgende week weer jarig en we zijn al 20 jaar op haar verjaardag geweest, je kan het niet maken om deze keer niet te gaan. Waarom ga je dan? Vanuit liefde? Of doe je het vanuit angst of wat de mensen om je heen verwachten? Als jij gaat leven vanuit angst en van wat mensen van je verwachten, dan kan je uiteindelijk niet doen wat je echt moet doen. En dat is luisteren naar je hart, naar liefde. Misschien moet jij gewoon niet bij tante Truus op die verjaardag zijn. Misschien moet jij gewoon een filmpje kijken. Of whatever. Of misschien moet je bij iemand anders op bezoek gaan, een kopje koffie drinken en even tijd investeren in iemand. Maar ik denk dat het voor ons allemaal belangrijk is om te gaan leren luisteren naar je hart. En niet naar wat allemaal van je verwacht wordt. En patronen. En daar zijn we soms heel sterk in Nederland ook. In patronen en verwachtingen. En daar moet je dan allemaal maar aan voldoen. Maar ga leven naar je hart. Dat is de enige manier om vrij te zijn en in liefde te wandelen. Ik wil even met jullie gaan kijken naar voor mij het mooiste verhaal over liefde in de Bijbel. En dan moeten we begrijpen dat God heeft ons allemaal gemaakt omdat hij relatie met jou wil hebben. Met ons allemaal zoals we hier zitten. Hij, Laat ik zeggen, het grootste verlangen wat hij heeft, er is echt denk ik niks groters. Hij wil een relatie met jou. Persoonlijk contact. Naar je luisteren, met je praten. Dat is wat hij verlangt. En we weten allemaal wel dat we een stuk egoïsme in ons hebben. En de Bijbel zegt, we zijn eigenlijk allemaal ons eigen weg gegaan. Mensen zijn ons eigen weg gegaan, vanuit ons egoïsme. En we zijn gewoon met ons eigen dingetje vaak bezig. En daardoor is die relatie met God verbroken. En de Bijbel zegt ook dat we zijn zo onze eigen weg gegaan. En zo veel dingen doen we wat niet klopt. Dat uiteindelijk als we bij God staan, dan zal hij ook ons moeten oordelen op een dag. Maar dat wil hij eigenlijk helemaal niet. En daardoor heeft hij zelf een oplossing bedacht door Jezus naar de aarde te sturen. En Jezus stierf van een kruis, zegt de Bijbel. En aan het kruis, hij droeg daar de straf voor alle dingen die wij verkeerd hebben gedaan. Voor al ons egoïsme werd op Jezus geplaatst. Dat droeg hij daar. En daardoor kunnen we weer bij God zijn. Relatie met God. Dat is even het mooie verhaal, hè? Maar ik wil er nog even op inzoomen op dat verhaal. Dan moet je je voorstellen dat Jezus was in de hemel bij zijn vader. Nou, daar is geen oorlog, daar is geen pijn, daar wordt niet gerold, daar word je niet belaasd, niet bedrogen. Dat is de mooiste plek om te zijn, bij God, bij je vader. Daar is een en al liefde, heerlijk. Maar omdat hij zoveel van jou houdt, heeft hij een keuze gemaakt. Ik verlaat mijn vader en ik kom naar de aarde. Alles losgelaten daar zo, naar een plek te komen waar de Bijbel voor zegt, duisternis. En dan komt hij en dan groeit hij op. En hij weet al dat hij daar met een bestemming is. Een bestemming zodat jij een relatie met God kunt hebben. En dan, hij weet zelfs dat hij gaat sterven. En toch gaat hij weer weg. En dat vind ik het mooie. Liefde doet het onmogelijke. Liefde is sterker dan kwaad. Liefde is sterker dan egoïsme. Liefde is sterker dan alles. En dat zien we in het verhaal. Dat is zo. Dat Jezus, die weet dat hij, nou ja, dat hij aan het kruis gaat sterven. Maar wat gebeurt er? Hè? Dan wordt hij op een avond wordt hij verraden door zijn best, een van zijn goede vrienden, om het zo te zeggen. Judas komt op een avond naar hem toe en verraadt hem met een kus, notabene. En dan komen de geestelijke leiders die Jezus willen oppakken, die komen ook en ze pakken hem. En dat doen ze allemaal stiekem in de avond. Overdag durven ze dat niet, want Jezus had heel veel vrienden onder het volk. Nee, geniepig. Dus moet je voorstellen dat je Jezus bent en je bent gewoon op een afgelegen plek. En er komt een van je goede vrienden, die verraadt je met een kus. En dan komen ook die leiders, die komen je gewoon geniepig pakken op dat moment. Ik zou al direct muziek melden. Hè? Als je op het werk zit en dat gebeurt. Je wordt gewoon naast de collega's helemaal flink bedonderd. En dan komen er een aantal leiders op je werk of mensen, leidinggevende. Aan alle kanten maken je af. Ik zou direct muziek melden. Jezus gaat door. En dan wordt hij gevangen genomen en dan wordt hij nog eens een keer vals beschuldigd. Hij heeft geen enkele fout gedaan. Hij wordt vals beschuldigd. En dan wordt hij geslagen. Hij wordt bespuugd, bespot. Ze lachen hem uit, ze nemen zijn kleren van hem af. En dan staat in de Bijbel dat hij werd mishandeld. Hij was niet meer om aan te zien. Hij was bijna niet meer herkenbaar. Zo werd hij mishandeld en geslagen. Kapot gemaakt. Waarom? Voor jou. Omdat hij van jou houdt. En dat hij jou wil kennen, een relatie met je wil hebben. En dan daarna gaat hij naar het kruis en dan wordt hij op het kruis gespijkerd. En dan hangt hij daar. En de Bijbel zegt, hij kon een legioen engelen roepen om hem gewoon te bevrijden. Deed hij niet. Waarom? Hij ging tot het uiterste voor jou. En dan heb je dat allemaal meegemaakt, hè? Valselijk beschuldigd. Eigenlijk, hè, dat zie je wel eens op YouTube. Zie je zo'n filmpje van iemand die dan jarenlang in de gevangenis heeft gezeten, vermoord. En dan komen ze achter toch dat het niet zo was. Daar voel ik direct al wat bij. Denk ik, man, wat moet er door zo iemand heen gegaan zijn? Jarenlang in de gevangenis, onschuldig. Nou, daar zit je dan aan het kruis. Je bent onschuldig. En toch, aan alle kanten. En wat doet Jezus dan? Dan zegt hij, het maximale wat je kunt doen. Dan zegt hij tegen God zijn vader, vader, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Wauw. Dat is maar Jezus. Wauw. En dat raakt mij enorm. Ik vind het fantastisch. ik ben zo dankbaar met Jezus en zo blij met hem. Wauw, maximale liefde. En toen Jezus op aarde was, hij ging de Vader laten zien. En de Vader, God is liefde. Heel vandaag eerder gehoord, God is liefde. En hij ging opnieuw de mensen laten zien wat liefde is. En eigenlijk als we kijken naar de liefde in onze wereld, die is soms zo dun. Als ik even iemand hier een prikje in de zaal geef, dan heb ik het, tjoep, liefde is weg, weet je wel. Dat is zo dun. En hij kwam opnieuw laten zien wat echte liefde is. En dan gaan we met elkaar lezen naar een bijbeltekst. Mag ik de volgende slide? Deze, ja. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten ook jullie elkaar lief hebben. Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Al het oude, mag je even parkeren als het ware, zegt hij. Ik ga jullie iets nieuws geven. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Nou, hoe heeft hij dit gedaan? Die maximale liefde. Ons allemaal, zegt Jezus, daagt hij ons uit. Ga in die maximale liefde. Zoals Jezus dat heeft gedaan voor zijn discipelen, voor zijn volgelingen. Ga net zo lief hebben. En het mooie vind ik, wat zegt hij? Heb elkaar lief zoals ik jullie heb geliefd gehad. Wie is de norm? Wat is de norm van liefhebben? Jezus. Hoe liefhebben? Zoals ik heb lief gehad. Dus de norm van liefde is niet hoe de wereld om ons heen jou laat zien wat liefde is, hè? Wat soms zo dun is, of wat verwacht wordt, of wat in een cultuur zit, of hoe wij Nederlanders moeten omgaan met elkaar. En dan gaan we allemaal ons gedragen naar alles wat verwacht wordt. Nee, ga lief hebben zoals Jezus heeft lief gehad. Hij is de norm voor onze liefde. En ik vind het zo mooi, hè, dat Jezus doet iets revolutionairs. Hij neemt ons mee naar zijn niveau van liefde. Dit is onze nieuwe standaard, om net zo te gaan leven als hij. Op die golflengte van liefde. En dan vind ik het mooi, en dan staat er ook, als de liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Met andere woorden, als er hier mensen binnenkomen, of als mensen bij jou op bezoek zijn, dan mogen ze iets proeven van die liefde. Die maximale liefde. En niet iets gemaakt, hè. Ja, dan komen de gasten binnen en dan vroom met elkaar omgaan. Nee. Echte liefde. En die echte liefde, die zie je voornamelijk buiten het gebouw. Snap je wat ik bedoel? Als iemand een nood heeft, of als iemand alleen is, of als iemand hiermee zit, of daarmee zit. Dan gaat blijken of we echte liefde hebben. Dat je zo ver kan gaan. Gaan we naar de volgende slide. Wat ik al zei, Jezus brengt ons naar een revolutionair niveau. Iets nieuws. Liefde. En dan zegt hij, maar ik zeg, dan zegt hij weer tegen al zijn volgelingen. Heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat uw kinderen zult zijn van uw Vader, die in de hemel is. Want hij laat de zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ik vind het zo mooi, hè? Wat ik al zeg, heerlijk, wapsikee, op dit niveau komen. Wat is het maximale wat je kan verwachten van liefde? Ja, heb je vijanden lief? Wauw. Hoe verder moet je nog gaan? Dat is het maximale. Met andere woorden, alle mensen waar jij niet zo lekker mee botert. Of de mensen die jou wel eens bedonderd hebben, of op je werk, of in relaties, of whatever. Mensen, nou, we kunnen allemaal wel zo'n top 5 maken van mensen waarvan je denkt, een soort zwarte lijst. Zo. Heb ze lief, zegt Jezus. Heb ze lief. Dan gaat hij verder, hè? Zegen hen die u vervloeken. Nou, wat is vloeken? Wij doen niet meer zo een of andere Lord of the Rings vloeken of weet ik wat. Nee. Wat zou je als onder vloeken, vervloeken kunnen zeggen? Nou ja, ik zou zeggen robbelen. Kwaad spreken. Negatief over mensen spreken. Achter de rug van mensen omspreken over mensen. Zegt Jezus, zegen hen die u vervloeken. Die mensen die dat bij jou doen. Mensen die over jou rollen, negatief over je praten, kritiek op je hebben. Zegen ze. Wat is zegenen? Positief over ze zijn. Mooi, hè? Doe goed aan hen die u haten. Wauw. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Bidden is een van de mooiste tools, dingen die God ons gegeven heeft. Ga maar eens voor die top 5 bidden. Ga maar eens een week lang bidden voor de mensen die in jouw top 5 zitten. Van, je denkt, dat zijn een beetje mijn vijanden. Ik denk dat dat wat gaat doen met je. Dat gaat je veranderen. We hebben vorige week van iemand een getuigenis gehad. Ik weet niet of jullie een aantal waren. Het ging in ieder geval over iemand wat last had van iemand. En dat die persoon toen is gaan bidden daarvoor. En dat verandert vanzelf. Bij jou wat ook. En dan staat er, zodat u kinderen zult zijn van uw vader. Er komt weer dat ding terug, hè. Zijn zoals hij zijn, op zijn niveau. Met andere woorden, als wij zo gaan liefhebben, dat is een weerspiegeling van echt een kind van God zijn. We kunnen het zeggen, hè? Ik ben een kind van God, en dat zijn we ook, maar dit geeft het aan. Want hij, God is net zo, hij laat het regenen, hij laat de zon opgaan voor slechte mensen en goede mensen. Ik vind het fantastisch. Jezus geeft ons dit niveau van liefde mee. En de vraag aan ons vandaag is allemaal, wil jij een gever of wil jij een nemer zijn? Dat is de vraag. En misschien denk je wel bij jezelf, ja, maar ik ben niet echt een gever, maar zeker wel geen nemer. Ik ben een beetje neutraal. Ik blijf even stilstaan, dan kun je even jezelf in het hokje plaatsen vandaag. Niet zo goed, hè, in hokjes plaatsen, maar vandaar ook toch even. Ben je een gever? Ben je een nemer? Of denk je, nou, nee, ik ben een beetje neutraal. Ja, zit je in een hokje? Hey, weet je, mag je uit je droom halen? Er bestaat niet zoiets als een neutrale positie. Hoe bedoel je neutraal? Zoiets van, nou laat ik het zeggen. Vanuit hier laat je je leiden, hè? Door egoïsme of door liefde. Als je neutraal bent, ja, dan laat je je gewoon niet hierdoor leiden. Als je neutraal bent, weet je wat je doet eigenlijk? Gewoon zo. En je ziet gewoon niet meer de noden van mensen om je heen. Je ziet het niet. En als je iets ziet, dan doe je er niks mee. Het raakt je niet, want je leeft niet vanuit die liefde. Je denkt neutraal te kunnen leven, maar er is niet zoiets als neutraal. Weet je wat neutraal bedoel? Denk eens aan jezelf, hè, als je denkt dat je neutraal bent. Wat doe je met je, hoe besteed je je tijd, je geld en je energie? Ja, die besteed je voornamelijk allemaal aan jezelf. Als je neutraal bent, je besteedt het gewoon aan jezelf. Je tijd, je geld en je energie, helemaal aan jezelf. Dus is niet zoiets als neutraal. En weet je, mensen zeggen in deze wereld wel eens van, liefde maakt blind. Nou, ik geloof er geen bal van. Verliefdheid kan ik me wel wat voorstellen. Als je verliefd bent, dan zie je allemaal dingen niet meer. Maar liefde maakt niet blind. Liefde maakt dat je gaat zien. Als je geen liefde hebt, dan ben je blind. Liefde maakt dat je gaat zien. Opeens gaat dan de hele wereld voor je open. En vandaag wil ik je uitdagen om gewoon een revolutionaire stap in je denken en mindset te maken. Om op het niveau van Jezus te gaan komen. En het heeft met keuzes te maken. Liefde is een keuze. Kijk, toen Jezus aan het kruis hing, voelde hij zich daar zo happy, de peppy? Nee. Maar hier werd hij gedreven door. Als je hierdoor gedreven wordt, word je niet gedreven door de omstandigheden, door wat de mensen met je doen, door hoe je je voelt, hoe moeilijk het is, hoe pijn het is. Hier word je dan gedreven. En dan kan je enorm ver gaan. En dat is dus de vraag, willen we hiermee gaan? En ik geloof dat liefde brengt je altijd in beweging. Gaat altijd zorgen dat je iets. Als dit werkt hier, die stem van liefde, dan kan je geen nemen zitten en zeggen op een gegeven moment. En ik wil dus uitdagen om daar gewoon mee aan de slag te gaan. Het is eigenlijk heel simpel. En het leuke vind ik, we hoeven geen vetboek te maken, geen adviesboek voor jullie, dat ga ik uitdelen. Though. En dan staat erin van je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zo doen. Nee, het leuke is, je hoeft alleen maar te gaan luisteren naar de liefde. Want de liefde van God is in jouw hart uitgestort. Dus zo simpel is het. Je hoeft niet vanuit een wet te leven of wat we dan allemaal weer elkaar opleggen. Ga gewoon simpel hier vandaan leven. En dan zit je altijd goed. En dan mag je het ook wel eens missen. dat je het gewoon niet doet. En dan gaat de Heer gewoon de volgende dag, of spreekt hij weer opnieuw vanuit zijn liefde. En dan kan je er relaxed mee omgaan. En het begint allemaal eigenlijk naar je vrouw, naar je man, naar je kinderen, naar je buren, naar je collega's. Daar begint het voornamelijk. En daarnaast gaat het ook nog heel veel verder. En ik wil gewoon even nog een paar voorbeelden geven. Uit mijn eigen leven, gewoon wat voorbeelden. mijn vader, door zijn achtergrond, door hoe hij was opgevoed, door wat hij heeft meegemaakt, hoe hij in elkaar zat als persoon, vond het heel moeilijk om liefde te uiten. En soms was hij een hele grote nemer. En tuurlijk, hij was ook een gever. Alleen dat vond hij soms heel moeilijk om uit te drukken. En hij was een apart persoon, om het zo te zeggen. Maar ik heb hem nooit horen zeggen tegen mij, ik hou van je. Ik heb hem zelfs nooit horen zeggen dat hij tegen mijn moeder zei, ik hou van je. Dat kon hij gewoon niet. En het was zelfs zo dat als mijn moeder even naar hem toe kwam om even een arm om mee te doen, dat hij het soms wel zo zelfs zo deed. Gewoon afwijzing. Kon het niet aan. Zo niet, niet op orde, niet gezond was het van binnen. En ik weet dat toen hij doodging, voordat hij stierf, dat hij alle kinderen tot zich riep. En dat hij daar zo zei, wil je mij vergeven voor de dingen die ik niet goed heb gedaan? Eigenlijk is het heel mooi. Heel mooi dat hij die keuze maakte. Maar ook heel verdrietig. Dat je je leven lang niet in die kracht kan staan van liefde en niet dat kon doen. Een ander voorbeeld. Wat ik al zeg, liefde kan een hele kleine dingetje zitten. Het kan ook, kan je heel breed brengen. Het kan je het onmogelijke laten doen. Ik weet dat, wat ik al zeg, bij ons thuis, mijn vader, die kon, was niet een makkelijke persoon. En tegelijkertijd was er ook die gever. En was er ook liefde. En bij ons thuis was er gastvrijheid. Ons huis stond open. Dus er waren regelmatig, dan was die er weer. Mensen die of eenzaam waren of whatever. Die misschien nergens welkom waren, die waren bij ons altijd wel welkom. En ik weet dat wij, we reden een keer op een zondagmiddag, reden wij hier achter de katholieke kerk, om het bochtje daar, het straatje. En dan zagen wij een oude vrouw wandelen en een beetje verward om zich heen kijken. Dus wij dachten, die zoekt iets, even stoppen met de auto. Mevrouw, kunnen u helpen? Zoekt u iets? Nou, we kwamen al heel snel achter. Ze was helemaal verward, helemaal de kluts kwijt. Dus wij hebben haar meegenomen in de auto naar huis, even lekker geluncht, gegeten en dan kwam haar verhaal eruit. Ze zat diep in de problemen, aan allerlei vlakken. Wat kwam eruit? Dat we hebben die vrouw een hele poos in huis gehad. We hadden een kamer over, ze is bij ons aan huis geweest. En we kenden haar niet. Doodvreemde persoon, die kom je gewoon op straat tegen met de auto en een poosje later woont ze in je huis. Ben je toch gek of niet? Halleluja, dat is wat de liefde van God kan doen. Of, ik weet dat wij, mijn vader ging dan met een kerk wel eens in Utrecht naar een asielzoekerscentrum. En dan kwam hij natuurlijk in contact met allerlei asielzoekers. Dat is al wel 25 jaar geleden of zoiets. En toen was er een Afrikaan, en hij nam, uit Zaïre kwam die, dat was politiek heel onrustig toen. Dus hij nam die wel eens mee naar ons thuis en dan at hij bij ons en we hoorden zijn verhalen. En wij leerden hem goed kennen. En uiteindelijk kwam er voor hem het bericht, je mag niet in Nederland blijven, je krijgt geen asiel. En wij wisten echt wel zijn verhaal. En we wisten, het is echt heel onveilig als hij teruggaat. Dus dat voelde wel, het was een soort spanning, want het was een stukje vriendschap, we hielden van die man. En hij zat op een gegeven moment toen in Leusden, in een asielzoekerscentrum. Liefde is power. Weet je, ik weet dat ik was er een tijd wel lezen. En las ik die tekst. Er staat, red hem, die ten dood is opgeschreven. Of hoe kan je zeggen? Ik wist het niet. Snap je? En ik was 18, 19 jaar of zo. En ik zat op zolder. Ik las dat. En ik moest direct aan die man denken. En ik ging naar mijn vader toe. Ik zei, pa, dit kan toch niet? Ik moet toch iets doen? Dus wij zijn s'avonds nog met de auto op de Leusden gereden. En we hebben hem meegenomen. Lekker illegaal. Heerlijk toch? Hebben hem meegenomen. En hij heeft dus bij ons gewoon een poos in huis gewoond. En toen kwam erachter een stuk depressie bij hem. Zijn vrouw en kinderen zaten in Zaïre. Hij kon niet terug. Enorm moeilijk. Van dichtbij kunnen proeven de strijd, hoe hij op zijn kamertje zat. Echt diep depressief. Uiteindelijk is hij ook weer zijn weg gegaan. Ik weet ook niet waar hij is nu. Maar laat je door liefde leiden. En doe het onmogelijke. Ga eens gewoon lekker naar huis. Ga je leven eens helemaal anders inrichten. Waarom zou je... Het is goed om te sporten. Hè? Ik moet wat meer sporten trouwens. Dus uitdaging voor mij. Maar we vinden het normaal dat we sporten. Dat we dit hobby is dat. Dat is allemaal voornamelijk toch ook wel van jezelf, toch? Maar waarom zou je niet gewoon eens zeggen, nou, in plaats van donderdagavond sporten, anderhalf uur, elke donderdagavond ga ik gewoon inrichten om gewoon eens bij iemand op bezoek te gaan of iemand uit te nodigen. Waarom maken we dan gewoon die radicale keuzes om eens, in plaats van het allemaal voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling, iets voor een ander te doen? Waarom ga je niet, weet niet wat, ga workshops beginnen om, hoe kan je, humanitaire dingen, hoe kan je iets leuks opzetten? Waarom gaan we niet daarin iets doen? Snap je? Dat zien we zo weinig, waarom niet? Laat je leiden door liefde, dan kan je het onmogelijke doen. Maar het begint gewoon bij hele kleine dingetjes. Ik bedoel, mijn zoontje die spaart voetbalplaatjes. Nou, hij heeft zijn boekje vol en hij haalt ze toch weer binnen, weet je wel. Dus hij hele stapel dan weer dubbelen. En we praten er met hem over. En ik zeg, heb je al wat uitgedeeld? Heb je al wat aan de vriendjes gegeven? En hij geeft overal om zich heen die boekjes, of die dingetjes, die plaatjes. Hij merkt dat als hij het geeft, worden die andere kinderen blij en hij wordt er zelf blij van. En dat is heel klein, maar je leert hem al wel daarmee bezig te zijn. En ik weet dat ik aan het voorbereiden was voor deze preek. En het was, was s'avonds laat. Ik zit op zolder en dat stormachtige weer. Of dus de grote storm kwam eraan trouwens. En ik zit helemaal in de preek over liefde. Heerlijk met de Heer. En er komt Bettine binnen. En ze zegt, Henry, kan je de container nog even binnenhalen? En dan denk ik van, man. Dan moet ik mijn schoenen aandoen. Moet ik naar beneden, naar buiten. En ik ben met liefde bezig. Kom op, het is belangrijk. Ja, wat moest ik doen? Ja, ik moest mijn schoenen aantrekken. Mijn schoenen aantrekken en gewoon die container binnenhalen. Maar het is wel grappig, hè? Want laat ik eerlijk zijn hoor. Er zijn ook wel eens momenten dat ik gewoon tegen zeg, ik heb niet zoveel zin. Kom op, laat het ding lekker staan. Alleen omdat ik met liefde bezig was, ik kon niet. Ik moest die container doen. Snap je? Dus ik wil je allemaal uitdagen. Ga met liefde aan de slag. Ga die tekst 1 Korinthe, zoveel liefde is dit. Ga dat uitprinten. En laten we met elkaar een revolutie beginnen. Radicaal liefde wandelen. Radicaal omzien naar elkaar. Radicaal liefde leven. Amen.